NPO Radio 1. KRO-NCRW.
Het omstreden middel glyfosaat mag nog zeker 5 jaar worden gebruikt op de Europese akkers. Hoe kon Europa besluiten tot hernieuwde toelating van het bestrijdingsmiddel, terwijl er aanwijzingen zijn dat het kankerverwekkend is?
Reporter Radio met Niels Heidhuis.
Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRW. Met straks de rubriek met regionale verhalen die een breder podium verdienen, Reporters NL. Met vandaag een dossier uit Twente, hoe de gemeente Hengelo een dagopvang voor zwaar gehandicapten liet verrijzen op korte afstand van een woonhuis. En daar ervaren ze nu al jaren geluidsoverlast. Eerst de slag om glyfosaat. Een uitzending in samenwerking met het magazine voor mondiaal denken One World. Het is een van de meest omstreden milieudossiers van het moment, glyfosaat. Het werkzaam bestanddeel in de populaire onkruidbestrijder Roundup. In november stemden Europese lidstaten met een nipte meerderheid voor een verlenging van de toelating met 5 jaar. De verlenging kwam er, ondanks het feit dat het bestrijdingsmiddel en producent Monsanto zwaar onder vuur lagen. In 2015 oordeelde de Wereldgezondheidsorganisatie nog dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is voor mensen. Was dit middel, waarvan miljoenen boeren beweren dat ze er niet zonder kunnen, simpelweg te belangrijk om te verbieden? Too big, too fail? We maakten vorig jaar 2 uitzendingen over de invloed van producent Monsanto. Verslaggevers Vincent Harmsen en Berna van Vilsteren nemen je mee terug naar de besluitvorming in Europa, waar aanwijzingen voor gezondheidsrisico's op mysterieuze wijze van tafel verdwenen.
Het is 27 november 2017, de dag waarop de Europese lidstaten een besluit moeten nemen over de verlenging van glyfosaat. In Brussel, voor het gebouw van de Europese Commissie, is een groep demonstranten aan het touwtrekken. De democratie aan de ene kant en Monsanto met de doodskopmaskers en de Europese commissarissen aan de andere kant.
De controverse over dit middel heeft dan echt een kookpunt bereikt. Producent Monsanto en de Europese agentschappen die glyfosaat veilig hebben verklaard, liggen zwaar onder vuur. Volgens een deel van het Europees Parlement en maatschappelijke organisaties lagen ze spreekwoordelijk samen in bed.
They're working on the safest chemicals you know. To keep you fed, to keep you safe. There's nothing safer than my arms.
There's a lot of people telling me you're not safe. So I think I'm gonna get out of the bed. I'm sorry.
Europa.
I've gotta go.
Ja, en waar die activisten dus nog hoopten dat Europa haar escapades onder de lakens met Monsanto zou staken, besluiten de lidstaten dus nog 5 jaar door te gaan met glyfosaat.
Monsanto kan opgelucht ademhalen. Er stond namelijk een gigantisch belang op het spel voor het bedrijf. Het gaat om een miljardenproduct.
This is a multi-billion dollar product. It's the most widely.
Dat zegt Gary Gillam. Ze was onlangs in Nederland voor promotie van haar boek Whitewash. Dat gaat over Monsanto en haar succesproduct Roundup. Gillam werkte 20 jaar lang als landbouw- en voedseljournalist voor het persbureau Reuters.
They are really pulling out all the stops, trying to do everything they can to win this battle. It's a very important product in farming and agriculture, and they want to protect it at all costs. When you have a product that is so central to the chemical
glyfosaat
industry,
is, zegt Gillam, essentieel voor de chemische industrie en voor de landbouw. Er worden miljarden mee verdiend.
It's always going to be a big battle. It always comes back to money, and this is all about money.
Dit draait dus allemaal om geld, en als het om geld gaat, ja, dan kun je een enorme strijd verwachten.
Ja, bovendien is het gebruik van glyfosaat 15 keer over de kop gegaan sinds Monsanto genetisch gemanipuleerde gewassen introduceerde. En dat gebeurde in de jaren 90.
Glyphosate is the main ingredient in Monsanto's branded Roundup products, as well as in other herbicides. And it is, of course, the linchpin to Monsanto's genetically altered seeds that it has created to tolerate glyphosate. So it's a very, very important product for Monsanto.
In de Verenigde Staten is inmiddels ongeveer 90% van alle katoen, soja en mais genetisch gemanipuleerd. Dat betekent dat ze een gen bevatten waardoor ze niet kapot gaan door Roundup, maar het onkruid dat er omheen staat wel. Het betekent ook dat de boer die deze Gentech-zaden koopt vastzit aan Roundup. Een verbod op Roundup in Europa zou dan ook in één klap het hele verdienmodel aan het wankelen brengen.
In Europa zelf vind je nauwelijks genetisch gemanipuleerde gewassen, maar toch zijn ook onze boeren behoorlijk afhankelijk van Roundup. Zoals bijvoorbeeld boer Joris Baken. Hij is ook woordvoerder van LTO Nederland.
Is dat dan ook een vrees die je hebt van als dat middel glyfosaat zou worden verboden, dat het moeilijker wordt om een goede oogst te garanderen?
Ja, dat. Dan wordt... kijk, totale aanpak voor een gezonde plantenteelt, voor de goede plantenteelt, met mooie opbrengsten met hoogwaardige producten. Daar heb je een soort, daar noemen wij een gereedschapskistje van middelen en maatregelen voor nodig. Als daar een belangrijke maatregel of een middel wordt uitgehaald, dan zet dat hele systeem onder druk. Dat brengt dat uit balans. En als dat zou wegvallen, dat zou een enorm probleem geven in veel teeltsystemen. Maar dat op zich vind ik geen argument of dat het wel of niet toegelaten moet worden. Het moet ten alle tijden als veilig beoordeeld worden door de instanties die erover gaan. Als het niet beoordeeld wordt als veilig toepasbaar, dan willen wij dat ook als land- en tuinbouw niet inzetten.
Boeren kunnen dus niet zonder glyfosaat en het is een enorme financiële melkkoe.
Ja, en het gaat nog verder. De hele internationale handel is ermee verknoopt. Je zag het toen Brussel in overleg was vorig jaar over verlenging van de toelating. Toen lobbyden namelijk ook exporteurs van graan en soja, zoals Brazilië en Canada, tegen een verbod. Een Europese ban op glyfosaat zou namelijk ontregeling van een hele internationale handelsketen betekenen.
Ja, het middel vervult een systeemfunctie, zo zou je het wel kunnen noemen eigenlijk. Net zoals de banken, daar moet ik nu een beetje aan denken, tijdens de financiële crisis, die moesten ook gered worden. Omdat ze een soort van nutsfunctie hebben. Je kan er eigenlijk bijna niet zonder. Zo kan je ook dit bestrijdingsmiddel eigenlijk niet verbieden zonder dat een heel kaartenhuis in elkaar stort.
Ja, too big to fail wordt ook wel eens gezegd in relatie tot glyfosaat.
Ja, dat. De industrie, de boeren, de economie. Er is gewoon een enorm groot belang mee genoeid bij die hernieuwde toelating van glyfosaat. Dat is begrijpelijk natuurlijk. Maar die toelating, daarbij gaat het natuurlijk helemaal niet om de belangen van de industrie, maar de volksgezondheid.
Ja, in het heest van de strijd zou je bijna vergeten dat Europa de lat erg hoog legt als het gaat om de toelating van chemische stoffen.
De Europese Unie introduceerde in 2009 een nieuwe wet voor de regulering van bestrijdingsmiddelen. En die wet die gaat uit van het zogeheten voorzorgsprincipe. En Europa vindt dat principe zo belangrijk dat het zelfs is vastgelegd in verdragsteksten.
Met dit voorzorgsprincipe geeft de EU aan dat het heeft geleerd van het verleden. Het moet namelijk voorkomen worden dat een stof pas verboden of gereguleerd wordt als wetenschappelijk onomstotelijk is vastkomen te staan dat die stof de veroorzaker is van kanker. Want dan heb je al heel veel mensen die onnodig zijn blootgesteld aan die stoffen en zijn mensen mogelijk ziek geworden. Denk bijvoorbeeld aan tabak. In de jaren 50 van de vorige eeuw waren er al goede bevolkingsstudies die lieten zien dat rokers veel vaker stierven aan longkanker. Toch hebben overheden nog decennia gewacht totdat ze ingrepen om de volksgezondheid uiteindelijk te beschermen.
Ja, maar critici als de pesticidenindustrie en landbouworganisaties die vinden dat voorzorgsprincipe vaak maar overdreven, voorzichtig of zelfs onnodige bangmakerij. Zo is er bij glyfosaat volgens Monsanto dan ook geen enkele reden tot paniek. Het is immers zo veilig als tafelzout.
There is no data indicating that we should change any recommendations on how this product should be used. Glyphosate, the data is clear, doesn't cause cancer.
U hoorde Monsanto-toxicoloog Donna Farmer. Ze weet het echt zeker, toch, hè?
Jazeker. Wacht, we doen deze ook nog even.
But I will tell you, and I mean this very honestly, I am extremely highly confident in this product as a mom, and then I can back it up as a scientist.
Maar in Europa wordt dus niet zomaar vertrouwd op de bewering van die producent. Er bestaat een beoordelingsprocedure waarbij meerdere agentschappen betrokken zijn.
Dus Monsanto kan niet zomaar in bed kruipen bij de toelatingsinstanties?
Nee, maar laten we eens kijken wat er gebeurde in 2012. Als het eerste agentschap ernaar gaat kijken.
Ja, dat is een agentschap in Duitsland, het BfR. Het gaat dan om de zogeheten rapporterende lidstaat. Een land en organisatie dus die de industrie zelf mag kiezen.
Ja, maar hier had Monsanto dus al een voet tussen de slaapkamerdeur. Dat vertelde Hans Kromhout ons. Hij is epidemioloog van de Universiteit van Utrecht.
Je hebt de individuele lidstaten die bepaalde dossiers voorbereiden. En nou, zoals je noemde de BFR al. Als je daar dan ziet dat de industrie stevig meegeschreven heeft aan de documenten die ter grondslag liggen aan het oordeel van EFSA, dan zet ik daar toch wel mijn vraagtekens bij.
De industrie schrijft zelf stevig mee aan de Europese beoordeling. We pakken die beoordeling erbij om te zien hoe ver die verwevenheid gaat.
Ja, dit is interessant. Ik heb hier het rapport voor me van het BFR, het Bundesinstituut voor Risicobewertung. En dat is dus het Duitse agentschap dat in Europa de beoordeling heeft gedaan van glyfosaat. En hier op pagina 513, ja, daar valt iets interessants te lezen. Hier staat dat de study assessments, dus dan hebben we het over de beoordeling van de studies, dat die niet zijn gedaan door het BFR zelf, maar provided by the glyphosate task force.
Want hoe zit dat dan precies? De industrie heeft meegeschreven aan de beoordeling van haar eigen product?
Ja, in dit geval is dat zeker gebeurd. Er is een glyfosaat taskforce opgericht een aantal jaren geleden, omdat ze zagen dat er de evaluatie van de IARC eraan kwam. En de herbeoordelingen natuurlijk in de EU zaten eraan te komen. Dus ze zijn heel goed voorbereid te strijden getrokken, naar mijn idee. En hebben zich toch in dit soort gremia weten te positioneren.
En de glyphosate taskforce, wie zitten daar precies in?
Daar zitten onder andere dus vertegenwoordigers van de producenten in. Dus van Monsanto, Bayer en nog een aantal anderen.
Ja, het rapport van Duitsland is gebaseerd op een dossier dat Monsanto heeft ingeleverd bij het agentschap. In 2012 dus. Als je dat rapport van Duitsland vergelijkt met het dossier van Monsanto, zie je dat er erg veel letterlijk werd overgenomen.
Ja, en het is interessant. Ik heb hier het dossier zoals het werd aangeleverd in 2012. En daarin zie je dat suggesties van Monsanto om een aantal onafhankelijke studies te schrappen, dat die één op één werden overgenomen door Duitsland. Het gaat daarbij onder meer om patiëntcontrolestudies, waaruit blijkt dat gebruikers van glyfosaat, zoals bijvoorbeeld boeren, een verhoogd risico hebben op lymfeklierkanker.
Wij spraken vorig jaar met één van de wetenschappers achter die studies, professor Lennart Hardell van de Zweedse Örebro Universiteit.
We have been doing this type of studies for several decades.
Mijn collega's en ik doen al decennia dit soort bevolkingsonderzoeken. IARC heeft ook naar onze studie gekeken en gesteld dat deze zeer betrouwbaar is. En naast Zweden laten ook studies in de Verenigde Staten en Canada eenzelfde soort verhoogd risico op non-Hodgkin-lymfoom in relatie tot glyfosaat zien. Een 2 tot 3 keer hoger risico. Als meerdere studies dezelfde uitkomst hebben, maakt dat de conclusies geloofwaardiger. Wij zijn dus niet de enigen die dit stellen.
We are not the only ones.
En wie waren de mensen die u heeft onderzocht?
Mostly it was of course farmers who had sprayed on the fields and were.
Het gaat dus met name om boeren die glyfosaat op hun veld uit hebben gereden of ermee in aanraking zijn gekomen via kleding of door de nevel wanneer het middel werd gesproeid. Maar ook mensen die glyfosaat in hun eigen tuin hebben gebruikt. Wij konden met ons onderzoek geen veilige dosering vaststellen voor glyfosaat. Onze en andere onderzoeken maken duidelijk dat de leken dit middel niet zouden moeten gebruiken. En ook dat glyfosaat sterk moet worden gereguleerd in de landbouw.
Hardell bepleit hier dus regulering en beperking in gebruik van glyfosaat als voorzorg. Een principe dat ook de EU centraal heeft staan in de wetgeving voor pesticiden.
Ja, maar inmiddels weten we natuurlijk dat Europa uiteindelijk toch akkoord is gegaan met Monsanto en dat het middel weer voor 5 jaar is toegestaan.
Ja, dat Monsanto en de autoriteiten wel erg nauw samenwerkten blijkt dus uit documenten die openbaar beschikbaar zijn.
Maar de invloed van Monsanto blijkt nog veel groter, toch?
Ja, vorig jaar kwam in één klap een grote hoeveelheid vertrouwelijke correspondentie op straat te liggen die nieuwe details onthullen over hoe Europese ambtenaren zich door Monsanto hebben laten overtuigen.
Ja, dat gebeurde in maart, want toen zijn in Amerika bij een rechtszaak in Californië in één klap duizenden interne documenten van Monsanto openbaar gemaakt.
For years, the chemical company Monsanto has fought back against lawsuits claiming the weed killer Roundup can cause cancer. But documents made public by a federal judge could change everything.
Honderden boeren, hobbytuinders en bosbouwers hebben een rechtszaak aangespannen tegen het bedrijf. Ze beweren ziek te zijn geworden door de jarenlange blootstelling aan het middel Roundup. Monsanto blijkt, terwijl ze dus in Europa de autoriteiten voorspiegelen dat glyfosaat helemaal veilig is, de mogelijke gevaren goed te kennen. Kijk, ik heb hier een aantal documenten voor me. Hier bijvoorbeeld een e-mail van een Monsanto-medewerker.
Een nieuwe studie in het International Journal on Cancer laat zien dat de blootstelling aan glyfosaat een meer dan verdubbelde kans op lymfeklierkanker geeft. Nassar, dank dat je dit aan me doorstuurt. We kennen deze studie al een tijdje. Kernvraag, hoe bestrijden we dit?
Oh, en dit is een PowerPoint-presentatie uit juli 2008. Het bedrijf bespreekt verschillende studies die zouden wijzen op gevaren.
Onderzoek met embryo's van zeeegels in Frankrijk. Roundup heeft effect op een van de cruciale fasen van de celdeling, wat op lange termijn tot kanker kan leiden.
Oh, en kijk deze. Dit is een recente e-mail uit 2015.
Ashley, de reden dat de toevoeging in de Roundup-formulering boven komt drijven in het onderzoek naar tumorvorming is, zo denken we, omdat het daar inderdaad een rol speelt.
En die kennis hebben ze al heel lang.
Tussen de documenten zit een rapport waaruit blijkt dat Monsanto de gevaren van Roundup al langere tijd kent. Het is een intern rapport uit 1999 van James Perry, een vooraanstaand Brits toxicoloog. Perry schrijft in het rapport dat glyfosaat naar zijn inzicht mogelijk genotoxisch is. Dat betekent dat het schade toebrengt aan het DNA en zo kanker kan veroorzaken. Hij schrijft, als dat zo blijkt te zijn, is aan te raden te kijken of er groepen zijn die worden blootgesteld. James Perry beveelt extra onderzoek aan, maar medewerkers van het bedrijf zijn niet geïnteresseerd.
Het rapport van Perry krijgt geen opvolging. Het verdwijnt in een la samen met de ongemakkelijke waarheid dat de populaire onkruidbestrijder mogelijk kanker zou kunnen veroorzaken.
Ja, en die Monsanto Papers, ze zeggen niet alleen iets over de reputatie van het bedrijf als het dus gaat om het toedekken van onwelgevallige feiten, maar ze schijnen ook licht op wat de EU precies werd voorgespiegeld.
Ja, het gaat specifiek om een studie die in 2013 is opgesteld door twee wetenschappelijke adviseurs, betaald door Monsanto. Larry Keir en David Kirkland. Nadat lidstaat Duitsland haar rapport heeft opgesteld, is het uiteindelijk het Europees Voedselagentschap EFSA dat de definitieve conclusies trekt.
Ja, zo is dat geregeld in Europa voor de toelating van bestrijdingsmiddelen. Het is hier, tijdens deze zogeheten peer review door het voedselagentschap EFSA, dat het werk van deze Keir en Kirkland opduikt.
Ja, en die studie die wordt blijkbaar gunstig ontvangen.
Een nieuwe uitvoerige evaluatie van wetenschappelijke studies is aangedragen door Keir en Kirkland. Deze auteurs concluderen dat het actieve ingrediënt glyfosaat niet genotoxisch is.
De conclusies van Keir en Kirkland nemen de Europese experts één op één over, zo is te lezen. Als we de Monsanto-documenten erbij pakken, zien we hoe deze studie tot stand kwam. Auteur Larry Keir heeft al eerder een versie op papier gezet.
Helaas leidde dit tot zo'n enorme bende aan studies die genotoxische effecten tonen, dat het verhaal tegen de grens aanloopt van wat nog als geloofwaardig kan worden gepresenteerd.
Monsanto besluit de studie te herontwerpen. Het bedrijf trekt daarvoor David Kirkland aan, vooraanstaand Brits expert.
Als onderdeel van het herontwerp ontstond het idee dat een tweede auteur geloofwaardigheid zou toevoegen. We kwamen uit bij Kirkland als de beste keus.
Kirkland krijgt van Monsanto voor zijn diensten zo'n €1600 per dag. De studie, die hij samen met Keir oplevert, concludeert: glyfosaat vormt geen significant genotoxisch risico voor mensen.
De interne documenten van Monsanto die deze wetenschappelijke sjoemel blootleggen, worden ook wel genoemd de Monsanto Papers. Een beerput voor het bedrijf, maar ja, een goudmijn voor journalisten. Gary Gillam, die wel wat gewend is als voormalig onderzoeksjournalist voor Reuters, ja, zij was toch geschokt toen ze de inhoud ervan zag.
The levels of deception are so extreme. It's hard, even for a cynical journalist like myself, it's hard to understand that a company could be so intentionally deceptive.
Ze zegt zelfs voor mij als cynische journalist dat een bedrijf zo intentioneel misleidend kan zijn. Ghostwriting van wetenschappelijke literatuur, zodat het lijkt dat de bron een onafhankelijke auteur is, maar in werkelijkheid van Monsanto komt. En wat zij ook schandalig noemt, is dat Monsanto allerlei zogenaamde organisaties heeft opgezet die de agenda van de industrie uitdragen en dan allemaal onder de vlag van onafhankelijke wetenschap.
And again are funded or backed or organized by Monsanto specifically to put out messages that support its agenda but look to be independent scientific groups.
Okay. Laten we even resumeren. Monsanto schreef dus zelf grote delen van de veiligheidsbeoordeling in Europa van haar eigen product. Ze schrapte daarbij onafhankelijke studies die wijzen op gevaar, zoals dat van de Zweedse professor Lennart Hardell, en manipuleerde dus waarschijnlijk ook overzichtsstudies om zo onwelgevallige uitkomsten onder het tapijt te vegen. Je kan eigenlijk niet meer onderscheiden wie wie nu is. Dat wordt ook geïllustreerd door het feit dat de conclusie van Monsanto, die ze in 2012 opschreef in het dossier dat ze aanreikte aan de instanties, namelijk dat glyfosaat niet kankerverwekkend is, ja, dat die conclusie uiteindelijk één op één werd overgenomen.
Hier heb ik de notulen van het voedselagentschap EFSA, waaruit blijkt dat begin 2015 de neuzen al allemaal dezelfde kant uitstaan en ze de conclusie naar buiten gaan brengen dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. Daarmee is de weg vrij voor een hernieuwde toelating van glyfosaat.
Our evaluation was a review of all the published scientific literature on glyphosate. And they concluded, yes, glyphosate is probably carcinogenic to humans.
Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek plaatst glyfosaat in de categorie waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen. Dat maakt de organisatie bekend op 20 maart 2015.
The evidence came from studies of glyphosate formulations as well as from glyphosate. And altogether, this provided strong evidence that glyphosate can damage DNA, and this is important for cancer.
Ja, dat was Catherine Guyton van de Wereldgezondheidsorganisatie. Met dat oordeel wat zij naar buiten hebben gebracht, ja, kwam het Europese standpunt op losse schroeven te staan.
Ja, dat oordeel van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat veroorzaakt grote onrust. Want hoe kan het? Aan de ene kant hebben we een voedselagentschap dat zegt onwaarschijnlijk dat het kankerverwekkend is, en de Wereldgezondheidsorganisatie die zegt waarschijnlijk is het wel kankerverwekkend. In een poging de onrust te bezweren rond dat rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie zegt de Europese Commissie van Voedselagentschap, kijk nog eens een keer extra goed naar die beoordeling en neem er meer tijd voor. En neem ook die Wereldgezondheidsorganisatie mee in jullie oordeel.
This is why, taking into account public concern, I asked EFSA to ensure that the IARC assessment was fully considered in the EU peer review of glyphosate.
Maar kijk eens, de datum van het mandaat is 19 mei 2015. Ik kan me herinneren dat tussen de vertrouwelijke documenten dat daar ook een e-mail tussen zat die verzonden was. Wat was het, 3 dagen later?
Ja, dat was op 22 mei 2015. En het is een interne correspondentie van de EPA, het Amerikaanse Milieuagentschap.
Jess, ik ben benaderd door EFSA met betrekking tot glyfosaat. Ze zijn van plan om een evaluatie en tevens conclusie over de kankerverwekkendheid te publiceren in augustus. Ze hebben aangegeven dat ze het oneens zullen zijn met IARC en een standpunt innemen dat aansluit bij het onze. Mike.
EFSA lijkt dus al bij voorbaat dat WHO-rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie dus terzijde te willen schuiven. Nog maar heel kort na het ontvangen van dat mandaat.
José Tarazona is de man binnen het Europese Voedselagentschap die verantwoordelijk was voor het glyfosaatrapport. Hij blijkt degene te zijn geweest die heeft overlegd met de Amerikanen.
I was attending the meeting the same that the colleagues from the US EPA. They mentioned during the meeting that they have an ongoing assessment. I mentioned during the meeting that we have also an ongoing assessment. And then we decided to cooperate. Now, what I was saying is that our assessment at that moment disagreed from the assessment from IARC, but not based on the assessment of IARC. It's based on our own assessment.
En wat Tarazona hier beweert is dat hij met het Amerikaanse Milieuagentschap niet sprak over de conclusie waarop uit wilde komen, maar dat hij puur verwees naar het feit dat de voedselautoriteit en de EU eerder, begin 2015, op het spoor zaten glyfosaat als niet kankerverwekkend te bestempelen.
Ja, maar de mail die zegt will disagree. Het is wat het is, toch? Dit verwijst gewoon naar de toekomst.
Ja, maar daar heeft Tarazona ook weer een verweer bij. Namelijk
dat hij er niet over gaat hoe het Amerikaanse Milieuagentschap zijn woorden uiteindelijk samenvat in een e-mail. Het zou dus allemaal één groot misverstand zijn.
If you enter into the details of how somebody that is not me reported a conversation, sorry, I cannot enter into that level of detail.
Ja, zijn verdediging komt niet helemaal overtuigend over. Maar je merkt wel dat hij specifieke antwoorden heeft op al onze vragen. En zeker niet onvoorbereid is hier.
Ja, de Europese Voedselautoriteit heeft ook behoorlijk onder vuur gelegen in de internationale pers over het glyfosaatrapport dat ze afleverden. Met name natuurlijk sinds de openbaarmaking van die Monsanto-papers.
When we have checked all these exchange of emails and all the information that has been revealed, and we still see that there is no influence at all from this exchange of information from the company with the EFSA evaluation.
Ja, hij stelt dat alleen zogeheten review papers, overzichtsstudies dus, door Monsanto werden gemanipuleerd. En dat het voedselagentschap daar geen gebruik van heeft gemaakt.
Well, there are two studies, two reviews. I think that it's important to differentiate between one study. It's an original study when you have raw data and a review, where this is just a re-evaluation of previous studies.
Overzichtsstudies. Waar gaat dat nou precies over?
Nou ja, ik heb hier dus een van die overzichtsstudies. Dat gaat over die Keer en Kirkland-studie, die zo net al even voorbij kwam.
Ja.
Helaas leidde dit tot zo'n enorme bende aan studies die genotoxische effecten tonen, dat het verhaal tegen de grens aanloopt van wat nog als geloofwaardig kan worden gepresenteerd.
Het gaat dus om een samenvatting waarin alle literatuur op een rij is gezet en ook is gewogen.
Tarazona die zegt dus dat deze overzichtsstudies niet zijn gebruikt, maar dat er is gekeken naar de achterliggende data. En ook gewoon naar individuele onderzoeken, naar losse onderzoeken.
Ja, maar de critici van EFSA zetten vraagtekens bij deze bewering. Want als je de Europese rapporten erbij pakt, ja, dan zie je heel duidelijk dat die overzichtsstudies wel degelijk tientallen keren worden geciteerd. Ja, kijk, hier zie je bijvoorbeeld een Amerikaanse studie onder boeren in Minnesota. De uitkomst suggereert dat het gebruik van pesticiden het risico op geboorteafwijkingen verhoogt.
Ja, maar bij de onderbouwing waarom deze studie dan niet betrouwbaar zou zijn, zien we dat soms letterlijk de argumentatie is gebruikt uit de overzichtsstudies waar we in de Monsanto-papers medewerkers van het bedrijf in het geheim mee hebben zien schrijven. Ja, maar als we die vertrouwelijke e-mails er weer eens bij pakken van Monsanto, dan heb ik er hier eentje die is gedateerd 18 november 2010. Die is van Donna Farmer, die we eerder al voorbij hoorden komen. Zij is toxicoloog bij het bedrijf. En zij schreef mee aan deze review paper.
Ja, en kijk, je ziet hier ook dat ze in de conceptversie van het titelblad haar eigen naam heeft doorgestreept, als ook die van Monsanto.
Wauw, ze is gewoon doorgestreept hier.
Ja, hoe expliciet wil je het hebben? Kijk, dit is dus ghostwriting. Monsanto schrijft mee, maar verbergt dat het bedrijf betrokken is.
It's not relevant. Because it's, when you said that we have used this review extensively, that is not true.
Als hij zelf nieuwsgierig zou zijn en werkelijk zou willen weten of de integriteit van het Europese rapport gegarandeerd is, ja, dan zou hij dit natuurlijk moeten onderzoeken.
Ja, maar inmiddels zitten we natuurlijk in de situatie dat glyfosaat opnieuw is toegelaten in de Europese Unie, gebaseerd op een rapport waar aantoonbaar schommelstudies in zitten.
Ja, en de Europese lidstaten, waaronder Nederland, zijn hier in november dus gewoon mee akkoord gegaan. Het Europees Parlement wil echter dat de onderste steen boven komt en organiseerde daarom een hoorzitting over de Monsanto-papers.
Grazie. Collega Hazekamp, prego.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook aan de sprekers. Allereerst wil ik opmerken dat ik het triest vind dat de industrie, met name Monsanto, vandaag geen verantwoording wil afleggen. En het is nu aan het Europees Parlement om die verantwoording wel te nemen en gehoor te geven aan de oproep van ruim 1 miljoen bezorgde burgers die glyfosaat willen verbieden.
Ja, de CEO van Monsanto die weigerde dus aanwezig te zijn in Brussel op die hoorzitting. Wie we daar wel spraken, dat is Graham Taylor. En hij is de woordvoerder van de Belangenorganisatie van Pesticidenbedrijven in Europa. En we vroegen hem waarom Monsanto die uitnodiging eigenlijk niet aannam.
Monsanto didn't turn up today for their own reasons. But one thing I will say is, everyone loves a witch hunt, as long as it's not their witch that's being hunted.
Ja, die Monsanto-papers die hebben veel aan het licht gebracht over de tactieken van Monsanto. Maar ja, wie heeft er nu gelijk? De Wereldgezondheidsorganisatie of EFSA, het Europees Voedselagentschap? En is glyfosaat nu kankerverwekkend voor mensen of niet?
Ja, want als ik hier met bekenden over praat, voor niemand is het echt meer duidelijk. Maar wat wel overeind blijft, is dat de producent achter de schermen zelf bewijs blijkt te hebben van die kankerverwekkendheid.
Ja, nou, sterker nog, die e-mails laten zien dat Monsanto zelfs grote vrees had voor het onafhankelijk onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie naar Roundup.
John, waar we ons al lange tijd zorgen om maakten, is nu gebeurd. Glyfosaat zal in maart 2015 worden onderzocht door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek IARC.
Richard, we zijn kwetsbaar als het gaat om bevolkingsstudies. Maar we hebben ook kwetsbaarheden op andere terreinen die IARC gaat onderzoeken. Namelijk blootstelling en het potentieel van glyfosaat tot DNA-schade.
Monsanto is kwetsbaar, zo denken medewerkers. IARC, een speciale werkgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie die kijkt naar stoffen in het milieu om te zien of deze kanker kunnen veroorzaken, staat bekend om haar strenge regels omtrent mogelijke belangenconflicten. Fabrikanten mogen niet meepraten bij de bijeenkomsten van het instituut in Lyon, Frankrijk. Monsanto houdt rekening met het ergste.
Ja, het IARC is daar heel erg resoluut in.
Hans Kromhout van de Universiteit van Utrecht is epidemioloog en is een van de 18 wetenschappers die betrokken was bij de rapportage over glyfosaat door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek van de WHO.
Op het moment dat je benaderd wordt om deel uit te maken. Je kunt ook jezelf nomineren trouwens. De monograph meetings worden een jaar van tevoren aangekondigd. Dan worden de experts gezocht op die vier verschillende gebieden. Dus blootstelling, epidemiologie, dierproeven en mechanismen. Op dat moment word je gevraagd om een heel uitgebreid conflict of interest statement in te vullen. Op het moment dat je gevraagd wordt. En dan op de dag dat de vergadering begint, dus dat is bijna een jaar later, dan moet dat geüpdate worden. Dat wordt ook allemaal openbaar gemaakt. Dus van iedereen weet je precies van of ze een conflict of interest hebben en als ze dat hebben, wat dat dan is. Naam en toenaam staan er. Dus van iedereen is bekend dat hij er zit. Er zitten observers van de industrie bij. Die kunnen zich aanmelden en die kunnen hun zegje ook doen. Dat is heel, heel goed.
Stevige screening dus.
Ja, dat is een stevige screening.
Monsanto mocht dus niet meepraten, maar had wel een medewerker die aanwezig was als rapporteur. Tussen de Monsanto-papers vinden we een e-mail over deze rapporteur. En deze man heet Tom Sorohan. En hij rapporteert over die bijeenkomst bij de Wereldgezondheidsorganisatie aan zijn opdrachtgever, dus aan Monsanto.
Beste Donna, ik ben bekend met gevallen waarin waarnemers tijdens bijeenkomsten van de Wereldgezondheidsorganisatie zich kortaf en onbeleefd behandeld voelden. Dat was echter niet mijn ervaring. De voorzitter en de experts waren zeer vriendelijk en ook bereid in te gaan op al mijn opmerkingen. De regels werden naar mijn mening goed gevolgd. Dr. Kurt Streif, de voorzitter van het onderzoeksprogramma, kent de regels zeer goed en zorgt ervoor dat die worden nageleefd.
Monsanto vond dus dat de procedures netjes werden gevolgd. Maar intern bereidde het bedrijf een lastercampagne voor. Orchestreer verontwaardiging over de Wereldgezondheidsorganisatie is te lezen in een van die stukken.
We hebben daar ook een duidelijk voorbeeld van gevonden, van die lastercampagne. Want op de dag dat de beoordeling van de Wereldgezondheidsorganisatie verschijnt in het tijdschrift The Lancet, verschijnt tegelijkertijd ook een opiniestuk in het tijdschrift Forbes. En dit blijkt te zijn ingestoken door Monsanto.
Zoek contact met Henry Miller. Doelstelling: beïnvloed de publieke perceptie over IARC en haar onderzoek.
Wie is die Henry Miller?
Wacht, ik google hem even. Oh kijk, volgens Wikipedia is hij van Stanford University.
Henry, zou je geïnteresseerd zijn om nog meer te schrijven over IARC, de werkwijze van het panel en haar controversiële beslissing? Ik kan je achtergrond verstrekken als dat nodig is. De uitkomst van het IARC-panel is nog onder embargo, maar wordt mogelijk volgende week al bekend. Erik.
Ik zou interesse hebben als ik kan beginnen met een conceptversie van het artikel die van goede kwaliteit is. Mijn agenda is momenteel echt overvol.
Hier is de conceptversie. Het heeft nog wat werk nodig, maar een goed startpunt voor jou om je magie op los te laten.
Het artikel van Miller verschijnt op 20 maart 2015 bij het Amerikaanse tijdschrift Forbes. Dezelfde dag waarop in The Lancet de conclusies van het WHO-instituut worden gepubliceerd.
Dus Monsanto lijkt Henry Miller als spreekpop te hebben ingezet. En
Er is nog een voorbeeld van die lastencampagne. En dat is op 19 oktober 2017, dus een forse tijd later. Maar dat is een kleine week voordat in Brussel de cruciale stemming over de verlenging van glyfosaat op de agenda staat. Op die dag publiceert persbureau Reuters een opmerkelijk stuk.
Wereldgezondheidsorganisatie schrapte bewijs van niet-kankerverwekkendheid in glyfosaatrapport, is de titel van dit artikel. Het is gebaseerd op een document dat de journalist Kate Callant van Reuters heeft ontvangen van Monsanto. Zo is te lezen in het artikel. Het gaat om een conceptversie van het rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie dat tot op heden nog niet openbaar is gemaakt. Callant schrijft in het artikel dat de Wereldgezondheidsorganisatie in het rapport bevindingen van de hand deed en schrapte die niet in lijn waren met de uiteindelijke conclusie dat glyfosaat dus kankerverwekkend zou zijn.
Ja, de toon van het artikel die is duidelijk. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft hier fraude gepleegd. Alleen het artikel zelf, als je het leest, dat levert eigenlijk helemaal niet het bewijs daarbij. Het stelt alleen dat bepaalde conclusies zijn geschrapt. Maar daar zou wel een goede verklaring voor bestaan. Dat zegt de toxicoloog Catherine Guyton van de Wereldgezondheidsorganisatie als we haar vragen om een reactie.
Right. So these conclusions, I believe what you're speaking about are conclusions that came out of a review article that was co-authored by a Monsanto scientist. It's called Grine et al. The conclusions that were in the draft were those of the authors of that review article. The working group itself considers the article and determines if they can support those conclusions or not. And in this case, they could not, so they took out those conclusions that really could not be verified independently.
Ja, Guyton die zegt hier, de conclusies die zijn geschrapt, die komen uit een studie geschreven door Helmut Grime. Onze experts waren het niet eens met die conclusies en daarom zijn ze verwijderd.
Ja, en het bizarre is dat die studie van Grime, waar het hier over gaat, die wordt ook genoemd in de Monsanto Papers. Daar zegt het bedrijf over dat het zelf de ghostwriter is van dat werk.
Als dat klopt wat de Wereldgezondheidsorganisatie zegt, dan hebben we hier echt met een absurde situatie te maken.
Ja, de WHO wordt hier dus aangevallen omdat ze het niet eens zouden zijn met conclusies van een Schumel-studie. En dat wordt vervolgens in de media bestempeld als Schumel. Dus de meest gebruikte onkruidverdelger in Europa blijft gewoon in gebruik. Maar toch zou er wel iets aan het schuiven zijn. Volgens auteur Gary Gillam zou Monsanto zelf ook al aan het voorsorteren zijn op een wereld met minder of mogelijk zelfs helemaal geen glyfosaat.
Well, Monsanto already has shown that it's aware that glyphosate's days are numbered.
De dagen van glyfosaat zouden zijn geteld, zegt Gillam. Monsanto doet nu onderzoek naar natuurlijke bestrijdingsmiddelen. De industrie weet dat consumenten geen pesticiden in hun voedsel willen.
Know that consumers don't want pesticides in their foods and they know that the days of synthetic pesticides are not long into the future, so they're working on more natural solutions.
Maar zover is het nog niet. 18 landen, waaronder Nederland, hebben op 27 november 2017 ingestemd met opnieuw 5 jaar glyfosaat.
Ja, maar er is toch wel iets aan het kenteren. Zo heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd dat zo snel als er alternatieven zijn, er een verbod op glyfosaat moet komen.
Ook Italië, België en Oostenrijk zouden de stof op termijn willen uitfaseren en verbieden.
Maar Nederland niet, want wij gaven tijdens de stemming in Brussel groen licht voor glyfosaat. Nederland vertrouwt volledig op het oordeel van de Europese Voedselautoriteit.
Ja, ik vroeg José Tarazona ook nog, toen ik hem sprak, of hij nu kan garanderen dat mensen toch niet ziek zullen worden door glyfosaat. Uiteindelijk is dat ook waarvoor het hele voorzorgsbeginsel en de pesticidenwetgeving in het leven is geroepen. Hij stelt dat de wetenschap bij de beoordeling volledig leidend is geweest en dat de Europese burgers met een gerust hart kunnen vertrouwen op de bescherming die het systeem hen biedt.
What I can guarantee is that the assessment by EFSA is a assessment that is based on scientific evidence. I think that the citizens in the EU should be very not concerned and should be very well protected as expected in the legislation.
We hoeven ons dus geen
enkele zorgen te maken. Toch hebben boeren en hobbytuinders een rechtszaak aangespannen in Amerika tegen Monsanto en Vincent van One World. Die gaat daar naartoe, dus we krijgen dit jaar zeker nog een update over dit dossier. Heb je ervaringen met het middel Roundup of glyfosaat, zoals het bestanddeel wel heet, dan horen we dat natuurlijk graag als je tips hebt over gang van zaken achter de schermen. Reporter Radio, apenstaart, KRO-NCRV.nl. Dadelijk Reporters NL, eerst muziek van Stephen Morris. I was born a go-getter from the moment go. Believing in my dreams, don't tell me no. I'm living in the moment. On the roller coaster and I can't get up. Speeding through red lights, I won't stop. I'm living every moment. You only live once, get one beginning. Once you start living, no time for misgivings. Yes. Walking on the edge, you can fall, ignore it. Sometimes you learn much more when you're falling. When you're falling, I'm old enough to know better. I'm old enough to know better. But I'm young enough to do it anyway. No one lives forever. I'm old enough to know better. But I'm young enough to do it anyway. Mama used to say, boy, slow it down. But the boy gotta find his own how to live it. Every moment. You only live once, get one beginning. I'll keep on living, no time for misgivings. Oh no. Walking on the edge, you can fall, ignore it. Sometimes you learn much more when you're falling. When you're falling, I'm old enough to know better. Stephen Morrison en Old Enough to Know Better.
Dagblad van het Noorden.
Leeuwarder Courant.
Omroep Gelderland.
De krant van West-Vlaanderen.
Vers Beton.
Tubantia.
En De Limburger.
Reporters NL.
Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland.
Vandaag in Reporters NL de strijd van een echtpaar tegen de geluidsoverlast van bijzondere buren. De familie Beernink uit Hengelo, Overijssel, ligt al 9 jaar in de clinch met de gemeente over een dagverblijf voor kinderen met een meervoudige beperking dat pal naast hun woonhuis is gebouwd. De gemeente heeft ooit de bestemming van het pand stilletjes gewijzigd en bovendien zegt het echtpaar ontzettend veel last te hebben van het geluid van de bewoners naast hen.
We kunnen geen kant op. We kunnen niet meer blijven. En we kunnen niet meer weg. Een duivels dilemma waar we in zitten, hè? We kunnen niet meer weg, want het huis is geminimaliseerd. Maar we kunnen ook niet meer blijven, want we worden gek van die geluidsoverlast.
Ah! Ja, geluiden dat zij hebben opgenomen van die bewoners. Deze week diende het stel een strafklacht in tegen de burgemeester van Hengelo, Schelberg. En Gerard Smink van Tubantia die volgt deze zaak. Goedenavond, Gerard.
Goedenavond, hallo.
Deze familie is al 9 jaar in strijd met de gemeente, maar ja, ze wonen er al sinds 2002, dus toen is het verhaal al begonnen.
Klopt. Bert Beernink woonde in Utrecht en kocht in 2002 het huis, het woonhuis in Hengelo. In 2003 is hij daar gaan wonen. Hij wist dat er iets naast hem gebouwd zou worden, maatschappelijke doeleinden. En toen er later inderdaad een kinderdagcentrum werd gebouwd, dacht hij aanvankelijk nog van, nou ja, niks aan de hand. Maar er kwamen kinderen in die toch wel zwaar gehandicapt zijn. Mm-hmm. En zich verstaanbaar maken middels, het is een verschrikkelijke term, maar de term die wordt gebruikt in de discussie is oerkreten. Deze kinderen slaken die kreten eigenlijk vaak, zo vaak dat Beernings daar last van kregen. Dat duurde een aantal jaren. Aanvankelijk was de overlast nog te overzien. Hm? Toen ging Beernink bij de gemeente kijken wat hij kon doen aan de vestiging van het KDC.
Wat voor rechten die had, zal ik maar zeggen.
Precies. Hm. En hij is in de dossiers gaan bladeren. En toen bleek dus dat het KDC daar eigenlijk kon worden gebouwd, omdat toen hij het huis had gekocht, dus zijn eigen huis, het bestemmingsplan werd veranderd. En niet alleen het bestemmingsplan, ook zijn woonhuis kreeg een andere functie. Dus hij had het huis al gekocht, voorlopige koopakte was getekend, en toen werd zijn woonhuis op papier een bedrijf. Hmm. En toen de KDC was gevestigd, werd het bedrijf later weer gewoon woonhuis. Dat wist hij dus aanvankelijk niet, terwijl hij al koper was.
Toen kwam hij pas achter nadat het bestemmingsplan alweer, of bestemming alweer terug veranderd was naar bewoning.
Klopt.
En dat is relevant waarschijnlijk, omdat een bedrijf wel heel dicht op een geluidsbron zoals die kinderopvang mag staan, en een woonhuis niet.
Inderdaad, dat zal ik zo zeggen. Mm-hmm. Beernink sprak toen over allerlei juridische trucs om de vestiging van de KDC mogelijk te maken. Hij schakelde een advocaat in, de bekende advocaat Bernard Tomlo uit Utrecht. Die sprak over de gemeente Hengelo als een maffia-achtige organisatie. Waarom? Er ontbraken belangrijke stukken, essentiële stukken in het archief, in het gemeentelijk archief. Terwijl een bewaarplicht geldt van 20 jaar. Zo was niet meer precies te achterhalen op wiens gezag nu de bestemmingsplan en met name ook de functie van het woonhuis werd veranderd.
Dat is wel heel opmerkelijk, hè? Dat een gemeente de stukken over een wijziging van een bestemming niet meer heeft.
Ja, heel opmerkelijk. Mm. En dat doet allereerst de vraag rijzen. Als stukken ontbreken in een gemeentelijk archief, een burger komt daardoor in een nadelige positie terecht, of dit dan ten nadele van die burger moet blijven. Hoe dan ook, de verandering woonhuis en bedrijf maakte het mogelijk het KDC te vestigen. De erfgrens van het KDC, kinderdagcentrum, ligt op 5 meter van de woning van Beernink. En dat had minimaal 10 meter moeten zijn. Minimaal 10 meter. En dat is eigenlijk de crux in dit conflict.
Ja.
Verder dus speelt mee.
Er zijn eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats de geluidsoverlast die zij ervaren. Want die kinderen spelen buiten. Overdag is dat overigens. Hè.
Kun je die kinderen ook niet verbieden. Nee.
Praten niet gewoon met elkaar. Maar omdat ze dus meervoudig gehandicapt zijn, stoten ze kreten uit. En dat gaat deze mensen door merg en been, begrijp ik.
Dat klopt. Waarbij ik allereerst wil opmerken dat het ook voor de Tourmalijn niet makkelijk is om
dagcentrum, hè?
Ja. Dat dagcentrum, de Tourmalijn, wordt meegezogen in deze discussie. Wij weten allemaal dat ze daar geweldig werk doen voor deze groep kinderen. Maar het feit ligt nu eenmaal daar dat Beernink heel veel problemen heeft met de KDC. En met name ook met de manier waarop het daar gevestigd is.
Ja, voor de helderheid. Dus je hebt aan de ene kant die geluidsoverlast en aan de andere kant de rol van de gemeente. Als ik heel even met jou naar die geluidsoverlast mag. Hè? Want we hoorden net een deel van de geluidsopname die Beernink zelf heeft gemaakt van dat speelterrein.
Die hebben wij ook een aantal jaren geleden in ons bezit gekregen, die geluiden.
Ja.
En wij kunnen niet anders dan erkennen dat die soms door merg en been gaan. Ja.
Maar jij bent er ook wel eens geweest?
Ja.
En wat hoor je dan?
Nou ja, dan hoor je inderdaad geluiden. Ik bedoel, ik ben er een paar keer geweest, dan hoor je inderdaad geluiden waarvan je zegt van ja,
Nou ja, toch wel lastig als je ernaast woont. En als het regelmatig is. Maar je kunt die kinderen ook niet verbieden om binnen te blijven. Dus dat wil ik ook heel sterk benadrukken. Het ligt niet zozeer aan de Tourmalijn. Tourmalijn wordt eigenlijk meegezogen in deze discussie.
Ja.
En dat is jammer. Dat is jammer, want ze doen goed werk.
En dan dus even naar de andere kant. De gemeente, de rol van de gemeente.
Ja, die is eigenlijk niet goed. De gemeente zit hier niet goed in. Met name ook omdat de milieucategorie lager werd voor het KDC dan voorheen. Het KDC was eerder elders gevestigd in de stad, had een hogere milieucategorie, moest daar meer eisen voldoen. En nu werd het gevestigd naast het woonhuis van Beernink. Ja. En kwam in een lagere categorie terecht en moest daar minder eisen voldoen. Terwijl notabene ook meer kinderen daar werden gevestigd. En niet 5, maar 6 dagen de week.
Ja.
Dus dat was nogal wat. Dat was zeker nogal wat voor Bert Beernink. Want hij moest dat allemaal zien te plaatsen.
Ja. 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 Er is wel eens onderzoek naar gedaan. Hè? Er is een onderzoek geweest van een commissie. Die heeft geconcludeerd de gemeente heeft inderdaad slordig gehandeld.
Ja.
Maar de zaak is verjaard.
Klopt. Klopt. Nou, er zijn een heleboel dingen gebeurd. Er is mediation gebeurd, tussentijds. Daar kwam uit dat er een 4 meter hoge schutting van speciaal materiaal zou worden geplaatst op de erfgrens. Dat is een schutting van 40 meter lengte ongeveer. Daar is Beernink mee akkoord gegaan. Maar achteraf bleek dus dat dit geen afdoende oplossing is en dat er meer moet gebeuren.
Want het interessante is dat de gemeente Hengelo uit eigen beweging ons een rapport heeft opgestuurd, zonder dat we erom hebben gevraagd, bij mijn weten. Waaruit blijkt dat door de plaatsing van die geluidsmuur hetzelfde effect wordt bereikt als wanneer de woning van Beernink op 30 meter afstand zou staan.
Ja, dat is de theorie. Maar of het werkelijk zo is, ik durf dat niet te zeggen of dat werkelijk zo is. Nee. Ik weet alleen
staat
dat
die muur er al of niet?
Ja, die staat er.
Ja.
Maar ik weet dus niet. Laat ik het anders zeggen. Voor Beernink is dit niet afdoende, deze oplossing. Dus hij is na die mediation met dit akkoord is hij opnieuw naar de gemeente gegaan om te kijken wat hij alsnog kon bereiken. Inmiddels waren alle rechtsgangen als het gaat om het bestemmingsplan geblokkeerd. Hij was ook bij de Nationale Ombudsman geweest. Die verwees op zijn beurt naar de Overijsselse Ombudsman. En die gaf aan dat de gemeente er niet bewust op uit is geweest om Beernink te benadelen. Verder opvallend, wat heel opvallend was, dat een gemeentelijk taxateur de waarde van het huis op iets meer dan 3 ton bepaalde. Dit huis is ooit gekocht voor bijna 6 ton. Dus dat gaf al een forse waardedaling aan. En uiteindelijk heeft een rechter in Zwolle bepaald, toen ging het om een geschil over de hoogte van de OZB.
De onroerende zaakbelasting.
Dat de waarde van het huis van 6 ton... terugging naar 2,5 ton. Een rechtelijke uitspraak, gewoon een vonnis.
Ja.
En heel belangrijk is dat de rechter bepaalde dat er een directe relatie lag met de overlast van het kinderdagcentrum.
Ja. Dus dat staat eigenlijk onomstotelijk vast, dat Beernink daar
zo'n vonnis
onder lijkt.
Een vonnis van een waardedaling van 3,5 ton op jouw huis. Vul je eigen naam erin, in plaats van Beernink, jouw naam.
Ja,
jouw huis gaat van 6 ton terug naar 2,5 ton.
Dan heb je dus overlast en zorgen.
Ja,
ja,
heel veel zorgen. De Beernink zijn wanhopig. Dat kan ik rustig zeggen.
Wat kun je zeggen over de opstelling van de gemeente? Hè? Want het is duidelijk dat die bestemmingsplannen, dat is allemaal heel lang geleden, het is ook heel slecht bijgehouden, dat staat wel vast.
Ja.
Hoe staat de gemeente Hengelo bekend? Zegt dit iets over de gemeente Hengelo in het algemeen?
In het algemeen is het zo dat de gemeente, denk ik, in de meeste gevallen heel netjes en fatsoenlijk handelt. Maar er komen ook zaken bovendrijven waarbij je zegt hoort dat zo? Moet dat zo?
Ja.
Ik wees al op het gemeentelijk archief. Dat is niet volledig. En een gemeentelijk archief behoort volledig te zijn, altijd.
Maar hoe verklaar je de houding van de gemeente in deze zaak?
Ja, een beetje kop in de zand steken, denk ik toch.
Kunnen ze ook niet zoveel?
Ze kunnen meer. Ze kunnen natuurlijk meer. Juist omdat er stukken ontbreken, zou de gemeente moeten zeggen van, gezien de overlast die de Beernink's hebben en gezien het feit dat er kennelijk ergens iets fout is gegaan, en gezien ook het rechtelijk vonnis, zouden we voor de binnings toch iets meer moeten kunnen betekenen. Ja. In de zin van, maar goed, dan praat je over een schikking. Hè, dan,
maar lijkt een beetje te zeggen van, ja, het is een burenruzie en die mensen moeten het voornamelijk onderling maar oplossen.
Dat is wat de burgemeester steeds heeft gezegd, een burenruzie. Maar daarmee slaat hij de plank mis, want de Tourmalijn is eigenlijk geen partij. Het gaat om de gemeente en Weernink. Dus het is geen burenruzie, absoluut niet.
Omdat
het
destijds om... bij de bouw die normen die ook niet in acht zijn.
Precies. Het gaat hier om de strijd tussen burger en overheid.
Ja.
Heel belangrijk is ook dat er een raadscommissie was ingesteld. Hè, de raad heeft een controlerende taak en wilde dat zwaar oppakken. Die commissie stelde vast dat de gemeente onzorgvuldig is geweest. Slordig, maar geen formeel juridische fout heeft gemaakt.
Ja.
Maar verder heeft die commissie ook gezien dat er stukken ontbreken in het archief. En dus kan het eindoordeel nooit helemaal sluitend zijn. Nu wordt er gesuggereerd om een raadsenquête te houden, waarbij je ook mensen onder ede kunt horen.
Ja.
Maar wat lost het op? Als je over een jaar, want zo'n enquête kan misschien een jaar duren. Wat lost het op als je dan vaststelt dat je weer op hetzelfde punt bent aanbeland?
Ze hebben dus nu een strafklacht ingediend tegen de burgemeester van Hengelo. Het echtpaar Beernink. Wat hopen ze daar dan mee te bereiken?
Nou, die strafklacht is eigenlijk een afgeleide van de hoofdzaak. De hoofdzaak is wie helpt de Beernings met hun schade? Met de schade die zij leiden rondom deze situatie. Dat is de hoofdzaak. De afgeleide zaak is dat de burgemeester kennelijk, want we waren daar niet bij, maar kennelijk dingen roept over de Beernings die niet helemaal door de beugel kunnen. Zo zou hij hebben gezegd, met de nadruk op zou, dat zij psychiatrisch patiënten zijn. En ook zou hij hebben gezegd dat de Beernings hem met de dood hebben bedreigd.
Mm.
Ik ken de Beernings enigszins. En ik kan me dat niet voorstellen, dat laatste.
Goed, wat ze kunnen bereiken nog, dat blijkt voor nog een open vraag, Gerard. Maar dank dat je deze zaak even hebt willen toelichten. Gerard Smink van Tubantia, en blijf het volgen. Ik denk dat we hier nog wel eens op terug kunnen komen. De strijd van deze burger tegen de lokale overheid. Gerard Smink van Tubantia.
Dankjewel.
Prettige avond. Ja, dat zeg ik ook tegen de luisteraar. Met natuurlijk verwijzing naar onze nieuwsbrief. Morgen verschijnt er een nieuwe. Je kunt je erop abonneren door even naar de website te gaan. nporadio1.nl/reporterradio. En heb je in het rechterrijtje, kende voetbalterm, rechterrijtje heb je een menu met onder andere die nieuwsbrief. En dadelijk kwesties. De bus is geparkeerd in Poedelburg in Zaanstad. Een beruchte wijk. Gaat het actieplan daar werken?
KRO en CRV.
Ik was echt zo geholpen met die kinderwagen.
Jij hebt het recht goed te doen. Een tienermoeder helpen bijvoorbeeld. Met wat oude babyspullen geef je tienermoeders een voorsprong. Meer kansen staan op kansfonds.nl.
Kansfonds. Geven om een ander.
Een goed idee is onbetaalbaar. Daarom maken wij de domeinnaam lekker goedkoop. Het eerste jaar voor maar 1 euro. Klik en klaar op mijndomein.nl.
Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl.
Een domeinnaam voor 1 euro? Klik en klaar op mijndomein.nl.
NPO Radio 1.